laten. We hebben Dirk van Duppen, dokter Dirk van Duppen, ons bekend voor geneeskunde voor het volk als politicus en ook laureaat van de prijs van de democratie. Hallo, Dirk van Duppen.
Ja, goedemiddag Jan.
Proficiat met uw prijs als laureaat die u tijdens de Gentse feesten hebt gekregen. We hadden er straks Mark van Rans, dat is een prof aan de KU Leuven, die het had over die Mexicaanse griep. Hij is daar expert in. Maar wat mij afvraagt, hoe zit dat nu precies met de farmaceutische industrie en daaromtrend? U bent daar toch een serieus protagonist in?
Ja. Ja, dit is een enorm win geweest voor de farmaceutische industrie. Op allerlei manieren. Dus een eerste groot probleem waar we mee geconfronteerd worden, is heel de discussie van die virale griepremmers. Hè. Dus de medicamenten die het griepvirus zouden remmen. En dat zijn er twee belangrijke. Er is de Tamiflu van de Zwitserse Roche, Relenza van GlaxoSmith en Klein. En dus die geneesmiddelen, die hebben een zekere nut, maar dat is heel, heel beperkt. In feite, uit studies blijkt dat je de perioden van ziek zijn ongeveer met één dag inkort. Mm-hmm. En men veronderstelt dat de replicatie van het griepvirus getemperd wordt door deze medicatie. Het grote nadeel van de medicatie is dat bij massaal gebruik dat weerstand gaat oproepen, zodanig dat bij patiënten waarvoor deze medicatie geïndiceerd is, en dat spreek ik over de patiënten die risicovol zijn om bij het opdoen van die griep om complicaties te doen, ik denk aan zware vrouwen, ik denk aan chronisch zieke patiënten, dat de geneesmiddelen dat het weerstandig is tegen dat griepvirus, of dat griepvirus weerstandig is tegen die geneesmiddelen. Dat is een groot nadeel, maar het probleem is dat, en dat is een patentenkwestie, dat die firma's daar een monopolie hebben op deze geneesmiddelen. En dus in feite bij de rijke landen, die beschikken over geld om dat soort van geneesmiddelen grote aantallen aan te kopen, enorm veel van kunnen profiteren op dit moment. Terwijl de arme landen verstoken blijven van deze geneesmiddelen, waar dat ze eigenlijk meer nodig zijn. Maar het probleem van die geneesmiddelen, die fase zijn we eigenlijk al gepasseerd, want die grote discussie is het vaccin.
Ja.
Dus het influenza-vaccin of het antigriep-vaccin dat we jaarlijks toedienen voor de seizoengriep, dat is een heel nuttig vaccin bij de risicopersonen. Maar het probleem is dat men al jarenlang technisch de mogelijkheden heeft om dit vaccin beter te maken, beter te kunnen produceren. Het vaccin zoals het nu geproduceerd wordt, zowel voor de Mexicaanse griep als voor de seizoengriep, gebeurt door een handvol firma's, waaronder GlaxoSmith en Klein of Solvay of Novartis en Baxter, op een zeer oude wijze, een antieke wijze, namelijk door een stam van het griepvirus in te spuiten in bebroede kippeneieren. En dus dat duurt maanden om dan het vaccin te ontwikkelen en het duurt maanden om voldoende productie te ontwikkelen daaruit. Dat is eigenlijk een verouderde methode, terwijl er met de biotechnologie en de genetic engineering steeds veel betere methodes bestaan die niet tot ontwikkeling komen omdat die niet lucratief zijn in de huidige markteconomie.
Mm-hmm.
Dus we botsen hier op een gigantisch probleem, namelijk dat de wetenschappelijke vooruitgang hier geremd wordt door de winstmaximalisatie van een handvol multinationals. Er is in die vaccinproductie ook nog een tweede verhaal, dat is het verhaal van professor Fiers van Gent.
Mm-hmm.
En zijn groep, die hebben namelijk een eiwit ontdekt op het oppervlak van het virusgriep, en dat heet het M2-eiwit. Dat stabiel is. Stabiel wil zeggen, de andere eiwitten op het oppervlak van het griepvirus, het H- en het N-eiwit, die muteren, die veranderen voortdurend. Daar moeten we ieder jaar een nieuw vaccin ontwikkelen, een nieuw vaccin toedienen om mensen immuun te maken. Daarom moeten we nu ook voor die Mexicaanse griep een apart vaccin maken. Maar er zijn eiwitten die stabiel blijven en als we kunnen immuniteit tegen dat eiwit opwekken met een vaccin, en dat was professor Fiers in Gent bezig om te ontwikkelen, dan moeten we de mensen maar één keer niet meer vaccineren tegen ieder influenza-virus. En dat maakt het mogelijk om zelfs die griep wereldwijd op zijn minst onder controle te krijgen of uit te roeien.
Maar ja, dan kunnen ze maar één keer een vaccin verkopen.
Dat is het grote punt. Er waren geen grote firma's geïnteresseerd in dat soort van vaccinontwikkeling. Dus wij botsen hier werkelijk, en gelukkig is het tot nu toe een milde vorm van griep. Dus, want dat is ook nog een ander aspect. Heel veel van de bangmakerij rondom de Mexicaanse griep is duidelijk gepusht, geïnduceerd door de marketingafdeling van de farmaceutische firma's.
Mm-hmm.
Het is gelukkig nog een milde vorm. Het is niemand kan voorspellen dat door mutaties, door kruisingen, dat tot een meer ziekelijke vorm zal ontwikkelen. Maar we hebben nood met de wereldbevolking, aan een stabiel vaccin dat ons eigenlijk van het influenza-probleem kan vanaf helpen. Maar daarvoor zijn grote hoeveelheden financiële middelen nodig, die niet direct op korte termijn winstgevend zijn. En daarvoor gaat je geen enkele multinational bereid vinden om die investeringen te doen.
Dus als ik het goed begrijp, zou er volgens u een vaccin ontwikkeld kunnen worden dat iemand voor één keer tegen alle mogelijke varianten van griep inent?
Dat klopt, ja.
Ja, waarom grijpt de overheid hier niet in als ze weten dat dat bestaat, dat het kan, hè? Dat die resultaten er zijn en blijkbaar ook significant zijn? Er is toch het laatste jaar de rol van de overheid van alles en nog wat eigenlijk, tot met autofabrieken. En hier komt men niet intussen.
Ja, dat is het grote probleem van het wetenschappelijke onderzoek op wereldvlak, hè? Dus wetenschappelijk onderzoek van zeker zware innovatieve interventies, dat vereist enorme concentraties van kapitaal, dat is een feit.
Mm-hmm.
Normaal, de overheid kan dat doen. Een Belgische overheid zal dat al minder kunnen doen dan de Amerikaanse overheid.
Maar ik denk Europa of zoiets. Hè?
Of Europees, ja. Maar er zijn lobbykrachten aan het werk, hè. Er zijn heel zware lobbykrachten aan het werk. Als dat niet direct winstgevend is voor de een of andere multinational, dan terwijl er winstgevende alternatieven bestaat, al zijn die verouderd, hè. Dus die multinationals die zijn niet geprikkeld of gestimuleerd tot innovatie wanneer zij kunnen blijven beroep doen op een oude lucratieve technologie.
Is dat niet wat contradictorisch? Een cynicus in mij zegt van, ja kijk, ik heb liever gezonde arbeiders die niet absent zijn op een fabriek dan heel veel absentie door bijvoorbeeld een pandemie.
Dat is ook een feit. Dus ik ben er ook van overtuigd, en dat is dan, laten we zeggen, de tegenstelling tussen al die grote economische machten. Je zou zelfs een vergelijking kunnen maken met de hele discussie rond de ziekteverzekering op het moment in de Verenigde Staten, hè?
Ja.
Waar dat grote bedrijven zoals de automobielsector, de staalsector, tegen de farmasector ingaan, omdat het feit dat de farmasector het zo bond maakt en heel veel geld kost aan privéverzekeringen die zij hun werknemers moeten opleggen. En die tegenstelling is zeker zo aan het groeien, ja.
Ik heb een heel andere vraag. Er was van de week Glenneke is gestorven, hè? Dat is een bekende Vlaming coiffeur. Aan een vleesetende bacterie, zoals het heet. Ik heb daar straks aan uw collega Mark van Rans daar ook van alles over gevraagd. Maar wat mij het overdraait, is dat deontologisch wel verantwoord? Al die liposucties, plastische chirurgen, en er is toch een groter debat aan de gang?
Ja, dat is een andere vraag, Jan. ik denk inderdaad, kijk, plastisch chirurg, het hangt er vanaf. Als je een kind hebt met een verminkt aangezicht door een accident, een brandwonde, plastisch chirurg is heel belangrijk, is heel zinvol. Ook denk ik bij vrouwen met borstamputatie, dus ik zie dat plastisch chirurgie is heel zinvol.
Mm-hmm.
Maar het gaat naar extreme, en daar heb je gelijk in. Het gaat naar extreme. En dat is ook weer, opnieuw kom ik erop, dat is ook weer wanneer het dan commercieel wordt uitgebuit. Plastische chirurgie is in de geneeskunde sector de eerste sector die privatiseert. Hè? Dus waar dat commerciële groepen zich op werpen. Het is zelfs zo dat een tijd lang, wanneer dat in Hoboken, om het even die bij huis te hebben, het ziekenhuis gesloten werd, de Hoge Beuken, dat een Nederlandse plastische chirurg, die operatiekwartieren van Hoge Beuken die splinternieuw waren, inhuurde en zijn patiënten in hotels legde om daar heel dure ingrepen op te kunnen toepassen. Dus de plastisch chirurg is voor heel veel mensen heel zinvol en nuttig en ethisch verantwoord. Maar als je het overlaat aan de commerce, en de, ja, dan krijg je de excessen.
Mm-hmm. Die excessen, die bacterie, leg het nog eens uit, want ik heb het ook gevraagd aan uw collega, maar hoe, wat is dit voor bacterie, streptococcus, weet ik veel, daar ben ik al de naam hier al kwijt. Hoe marcheert dat zo'n vleesetende bacterie?
Dat zijn bacteriën die de spieren en de spierbladen, de fascia, afbreken.
Mm-hmm.
En het probleem met die bacteriën is dat die zodanige toxines verspreiden, dat het weefsel waarin dat die woekeren, dat necrotes is, daar kan geen bloed niet meer aan, daar kan geen zuurstof niet meer aan. Zodanig dat dat soort van bacteriën, dat je dan niet meer aangraakt met je antibiotica, met je medicamenten.
Ja.
En dat is een vicieuze cirkel die zeer ernstig is.
En letaal is. Dus.
En letaal kan zijn, ja. Ja. Ja.
Maar in welke zin eten die bacteriën nu eigenlijk vlees?
Maar die verteren in feite de eiwitten die in de spierweefsel zitten. Hè.
Aha, oké. Okay.
Dat zijn geen monstertjes. Die
nee, maar je ziet dan zo'n bacterie met een broodje filet Amerikaan.
Nee. Zo wordt dat ook in de media een beetje voorgesteld. Ook,
precies.
Ja, maar het is alsof dat ze het vlees opeten. Hè, ja.
Zo lijkt dat. Hè. Nu terug naar die griep. Ik las ook in de krant afgelopen weken dat uw collega's, artsen, begonnen te morren dat ze opgeëist gingen worden, dat ze niet en dat ze daar extra geld voor willen. Ik neem aan dat de geneeskunde voor het volk daar toch tegenover staat.
Ja, maar ook veel huisartsen staan er anders tegenover, hoor. Ik vind dat heel goed meevalt, zelfs bij de collega's. Bijvoorbeeld bij ons in Deurne-Borgerhout heeft de huisartsenkring een plan klaar, een urgentieplan klaar, waarbij iedereen kan opgeroepen worden, waarbij het kringbestuur in feite kan orders verspreiden, waarbij er ethisch verondersteld wordt dat iedereen bereid is in geval van nood om ook zaterdag te werken, als dat nodig is, om de consultatieuren te verlengen, om andere patiënten te zien dan de patiënten die men zelf klassiek ziet, zijn eigen patiënten,
mm-hmm,
om te werken aan derde betalersysteem. Nee, ik ervaar het eerder omgekeerd. Ik ben aangenaam verrast, ja, door de sociale verantwoordelijkheid van de collega's huisartsen, wat ik er toch van weet. Hè. Natuurlijk gaat je er altijd een aantal vinden voor wie de eigen portemonnee belangrijk is en de belangen van de patiënt, maar ik denk dat dat een kleine minderheid is die zich laat horen.
Nu, wat ik ook gehoord heb van uw collega Merk van Ranst, dat er een aantal dokters zijn die zelfs geen computer met internetverbinding hebben en die niet op de hoogte zijn van...
Dat
is voor mij hallucinant. Hè? Dat zijn toch, u bent toch zeer hoog opgeleid gedurende een hele lange tijd en dat die nog presteren geen computer te hebben en niet op de hoogte.
Je zult het zo hebben, maar ik denk dat daar een minderheid nog is.
Ah ja, dat is ook een minderheid.
Er is wel een ander aspect, en heel de griepdiscussie, want dat is een ander aspect naast de farmadiscussie. Dat is, als je zo'n pandemie ziet, en je ziet wat er kan gebeuren, dan eist dat wij toch wel een andere soort van gezondheidszorgorganisatie hebben, hoor. En ten tweede vereist dat een zeer sterk uitgebouwde eerste lijn, want de huisarts heeft daarin een cruciale positie in heel de organisatie van zo'n zorg, die eigenlijk de eigen individueel patiënt-artsrelatie overstijgt. Snap je? Dus dat eist een soort socialisering van je zorg, of van je manier waarop je zorg verleent. Maar ik moet eerlijk zeggen dat bij collega's, zoals de meest liberale collega's, heel snel dat besef groeit.
Ah ja. Dus u pleit voor een nieuwe gezondheidszorgdiscussie voor het najaar?
Ja.
Dat is toch uw specialiteit. Hoor.
En we gaan aan het kiwi-model toepassen.
Ja, bijvoorbeeld.
Wil u eens uitleggen wat dat is?
Die heeft hem 100 keren uitgelegd, maar u mocht het nog eens doen.
Ah ja,
ik vind dat heel simpel. Je kiest de beste geneesmiddelen. En rond die beste geneesmiddelen organiseer je openbare aanbestedingen om de meest gunstige prijs te bedingen. Dat is het kiwi-model.
Hmm.
Het mooie van het Kiwi-model is dat dat nu in Nederland is toegepast voor 30 geneesmiddelen, al voor 40 op het moment, en dat dat gigantische sommen opbrengt, zelfs nog sterker dan in Nieuw-Zeeland. En nog mooier is het dat het nu ook in Duitsland wordt toegepast door de ziekenfondsen. Ja. En nog mooier is het dat Nelly Kroes, de eurocommissaris voor concurrentiebeleid, dat die zo pas een lijvig rapport heeft uitgebracht, een onderzoeksrapport naar de praktijk van de farmaceutische industrie. En een rapport dat gebaseerd is op onaangekondigde inspecties en huiszoekingen, waarbij zij documenten van de farma-industrie in beslag heeft genomen en die bestudeerd zijn geworden. En dat Nelly Kroes in dat rapport, in haar besluiten, onomwonden pleit voor het toepassen van het Q-model.
Dat is een onversneden liberaal, overigens.
En dat is een zeer liberaal, ja.
Maar nu snap ik nog niet goed, waarom heet dat Kiwi-model dan het Kiwi-model?
Ja, dat is omdat het in Nieuw-Zeeland is
toegepast. Ja, dus het is voor het eerst toegepast in Nieuw-Zeeland een 15-tal jaar geleden, met groot succes, en vandaar dat het Kiwi-model genoemd wordt, ja.
Oké, dank u wel.
Ja. Ja, ik heb nog waarschijnlijk nog een vraag, maar ik ben het even vergeten. Misschien van de gelegenheid weer vreselijk misbruikmakend. Hoe staat dit ten opzichte van, u bent een gekend en notoire PvdA-vertegenwoordiger, hoe staat u tegenover de verkiezingsresultaten van links in Vlaanderen?
Ik denk dat die...
Als nu in het kader van laureaat van de prijs van de democratie...
Ja, dus die kiesresultaten die zijn in Vlaanderen niet goed voor links. Hè. Dus die zijn ook tegengevallen voor ons, voor de PvdA zelf.
Jullie waren toch voor de eerste keer, ik heb het nog nooit meegemaakt, zoveel airplay in de officiële media. Peter Mertens kon je me nou niet van het scherm wegbranden.
Het was toch in ieder geval veel beter dan ooit tevoren.
Ik heb nog nooit geweten dat in een tijd van Chris Merckx dat zoveel interviews en in grote pagina's in de Standaard enzovoort enzoverder. Ja. En dan ook de zeer geslaagde campagne met die clowns.
Ja.
En toch geen doorwerk.
Nee, dat is een teleurstelling die we hebben opgelopen. Wat we zagen is, of wat we nu achteraf zien, is dat het buikgevoel voor de mensen van het beu te zijn, het terecht beu te zijn met de klassieke politiek, en waarvan we vrezen dat dat vooral van allee, de lijst te dekken zou te goed komen, dat dat niet zo gespeeld heeft, niet meer.
Niet echt zo
gespeeld heeft, en dat mensen kozen voor zekerheid en dus kozen voor de vaste waarden en voor die politici die perceptie uitdragen, en dat je dan het succes van de CD&V uit kunt verklaren.
Ja, maar die staan met een hoop besparingen voor de gewone mensen voor de deur. Hè? Het zal een hete herfst worden.
Dan zal het terug weer duidelijk worden waarvoor dat die zogenaamde vaste waarden voor staan. Hè? Want men gaat zeer zwaar snoeien en men is het al ideologisch aan het voorbereiden en men komt op, ik zal zeggen persoonlijk wat mijn sector is, de ziekteverzekering ligt onder vuur.
Mm-hmm.
En Van Hengel is ermee begonnen om de groeinorm van 4,5% die beantwoordt aan de vergrijzing en de toenemende behoeften om die aan te vallen. Het verhaal is verder gezet in de week in de Standaard met een aanval op de alternatieve financiering van de ziekteverzekering. Dus de ziekteverzekering ligt onder vuur. Ja. Ja,
hoe wordt die eigenlijk gefinancierd? Is daar zo'n beetje hetzelfde gelijk patronale bijdragen enzovoorts? Of hoe marcheert het precies?
De ziekteverzekering is historisch in België wordt hoofdzakelijk door de sociale bijdragen op de lonen gefinancierd. En daarin heb je het deel wat men noemt de patronale bijdrage en een deel de werknemersbijdrage. Nu is het zo dat sinds begin jaren 90 door onder druk van Europa de regeringen stelselmatig die sociale bijdragen hebben verminderd. Volgens de Nationale Bank is dat nu al per jaar 7 miljard euro. En die minder inkomsten van de sociale zekerheid, die moesten dan gecompenseerd worden door de taxen, accijnzen en btw. Dus de alternatieve financiering, zoals dat heet. En al 25% van btw en accijnzen op het moment in België gaat al naar de ziekteverzekering. ter compensatie van de 7 miljard euro minder sociale bijdrage. Die sociale bijdragevermindering diende zogezegd om de tewerkstelling te bevorderen, maar er is genoeg studiewerk op gebeurd dat het een niet in verband staat met het ander, integendeel. En het gevolg van nu is dat je natuurlijk een sociale zekerheid hebt die onder zware financiële druk staat. En wat men nu doet, is die alternatieve financiering aanvallen. Zonder dat men een woord zegt over de reden waarom die alternatieve financiering tot stand is gekomen. Dus ik denk dat dat een heel belangrijke sociale strijd gaat worden. En ongetwijfeld het TIE-model gaat dan een belangrijke rol in spelen. Het is al zo dat het al op tafel gelegd wordt door alle betrokken actoren, het KIE-model. Ik moet het zelf niet aanbrengen, ze brengen het zelf allemaal voor. Ja.
Ik denk dan aan de gesprekspartners, zeg maar het middenveld, gelijk de mutualiteiten.
Ja, ja die zeker. Hè. Twee weken geleden heeft er een hele polemiek in Le Soir over gestaan. Het begon eigenlijk met het nieuwe RESIF-rapport, waaruit blijkt dat de geneesmiddelenuitgaven dit jaar weer sterk aan het stijgen zijn. En waarop Febelgen, de organisatie van generische producenten, gezegd hebben: kijk, wij zijn bereid, als de regering met ons onderhandelt, om de prijs van nieuwe generieken met 80% te doen zakken.
Mm-hmm. Dan kom ik terug op mijn... dat was mijn vraag. De Tamiflu bestaat, bestaan daar ook generische varianten van?
Nee, dat is nog altijd onder patent. Dat is nog een verhaal apart, omdat... Zelfs al is dat onder patent, kun je volgens de wetgeving van de Wereldhandelsorganisatie een dwanglicentie toepassen. Dat wil zeggen dat een overheid in geval van algemeen belang mag het product zelf produceren of door generieken laten produceren onder dwang.
In bepaalde landen. Ja, die armer zijn, ja.
Ja, zelfs de kwestie is zelfs niet dat armer is. Als dat nu een echte pandemie is die heel pathogeen is, dan zou België dat theoretisch kunnen doen. Maar de clou van de zaak is, en nauwelijks iemand weet dat, dat de OESO-landen, de rijke landen, in 2003 op een top van de Wereldhandelsorganisatie een opt-out hebben gedaan. Dat wil zeggen dat zij vrijwillig afzien van dat recht en dat ingeschreven hebben. En dat is zo schandalig voor als er iets gebeurt. En dit allemaal om de farma-industrie ter gunste te zijn.
Ja, ik heb gelezen dat patentverdrag, TRIPS heet dat geloof ik, hè? Trade Rights, weet ik veel, van de WTO, dat inderdaad basisprincipes geeft, maar dat landen daar dan zelf nog verder in kunnen gaan. Wat dat ook heel veel gebeurt trouwens in bilaterale handelsakkoorden tussen bijvoorbeeld Europa en de Andeslanden nu. Dan worden die landen eigenlijk gedwongen om nog meer... verder te gaan dan die minimum in het voordeel van dan de westerse industrieën.
Dat klopt,
Maar de QA-vragen, die Tamiflu en dat andere middel, zijn dat middelen die nu plotsklaps ontwikkeld zijn specifiek tegen die Mexicaanse griep? Of dat zijn bestaande geneesmiddelen die toevallig ook zo'n beetje met de nodige bijwerkingen tegen die Mexicaanse griep?
Nee, het zijn virusremmers die ik denk nu 10 of 12 jaar bestaan al. Tegen de klassieke griep geïndiceerd zijn geworden.
Ja, maar, dus in principe...
Waar tot in 2004 of 2005 niemand die aanbevolen, hoor. Het is pas door de vogelgriephysterie van een paar jaar terug, van 3 jaar terug, dat die middelen pas op de commerciële agenda zijn gekomen.
En dat die dan gepromoot zijn. En is daar dan een nieuw patent voor gevraagd? Nee. Want je kunt in sommige gevallen toch voor een nieuw gebruik van een oud geneesmiddel nog eens een nieuw patent vragen.
Ik geloof niet dat zij dan nieuw patent... Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat ze het gedaan hebben.
Ja, dus in principe loopt dat dan...
Dat is ook heel interessant in dat rapport van Nelly Kroes. Zij beschrijft dat wel. Dat op sommige geneesmiddelen dat daar meer dan 1000 patenten opgenomen zijn. Hè. Ja. Dus die hebben hele advocatenbureaus klaargestoomd om dat soort van juridische spitstechnologie te ontwikkelen om die marktexclusiviteit zo lang mogelijk te rekken. Maar ik kan niet zeggen of dat met Tamiflu en hoe dat dan loopt, nee.
Maar het zal in ieder geval wel specifiek ook gepatenteerd zijn voor het gebruik in geval van Mexicaanse griep.
Ik vermoed het, maar ik heb daar geen harde gegevens van.
Goed.
Bedankt Erik van Duppen om zo Alain Provist bij ons binnen te duiken. Tot bij gelegenheid, ik neem aan dat dit verhaaltje nog wel vervolgd zal worden. Tot later.
Dankjewel.
Dag.